Goedenavond. Mijn stem klinkt wat raspig, inderdaad. Dat is mijn eigen schuld. Een verkoudheid is één ding, maar je moet hem altijd ernstig nemen. Daar ben je er zo vanaf. Lang slapen. Niet te veel praten. Ik heb te weinig geslapen en te veel gepraat. Dus kreeg ik ineens maandag de terugslag, want maandag kon ik helemaal niet meer praten. Maar gelukkig, het is maar één dag geweest. Dus we gaan het heerlijk hebben over de Heilige Geest, zoals we dat de vorige keer hebben gedaan. En laten we ter inleiding twee versen lezen uit het Nieuwe Testament. Eén over de doop met de Heilige Geest en één over de vervulling met de Heilige Geest. Uit Handelingen 1... Daar lezen we over de Heer Jezus na zijn opstanding in Handelingen 1 vers 4. Terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Vers 8, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. De andere plaats, dat is de enige keer dat in de brieven gesproken wordt over de vervulling met de Heilige Geest, dat is in Efeze 5 vers 18. Brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5 vers 18. In verband met mijn stem heb ik om 4 glazen water gevraagd. Die heb ik ook allemaal gekregen. En hier gaat het eerste. 5 vers 18. Bedrinkt u niet aan wijn, waarin... Dit is echt water wat ik hier heb. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. De doop in de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest, lieve mensen, zijn metaforen. Dat betekent beeldspraak. Ze hebben allebei met water te maken. Maar een beetje omgekeerd. Ik bedoel dat als volgt, dopen in, je kunt niet zeggen dopen met, dat moet ik even tussendoor zeggen. Dat komt door onze kerkelijke achtergrond waar we allemaal uit voortkomen. Daardoor hebben wij de rare uitdrukking bedacht, dopen met water. Dat kan natuurlijk niet, je zegt toch ook niet, ik heb mijn brood met saus gedoopt. Je doopt het in saus. Maar omdat er maar een paar druppeltjes in de kerken worden toegepast, dopen we daar met water. Maar dopen kan je alleen maar in iets. Dus dopen in water betekent onderdompelen in water. Het is zo vertrouwd geworden dat het ook mij moeite kost om te zeggen doop in de Heilige Geest in plaats van doop met de Heilige Geest. Dus als ik mij verspreek, dan weet u waar dat vandaan komt. Maar het is wel de vervulling met de Heilige Geest. Bij de doop in de Geest gaat de mens onder in water. Jij wordt ondergedompeld in dat water. Bij de vervulling met de Geest is het alsof u het glas of de beker bent die gevuld wordt met water. Als ik hier een emmer water had staan, dan kon ik daar een glas in onderdompelen en dan zou dat glas gevuld worden. Dat eerste, dat indompelen, is de doop in de Geest. Dat tweede, dat ik dat glas gevuld eruit haal, dat is de vervulling met de Heilige Geest. Er is verschil tussen en er is ook een belangrijke overeenkomst, maar dat komt vanzelf aan de orde. Over dat dopen in de Geest heeft Johannes de Doper al gesproken. Johannes de Doper, maar dat is dan degene die in water doopt. Hij besefte ook dat verschil, want hij zei, ik ben het die doopt in water, maar na mij komt degene die zal dopen in de Heilige Geest en vuur. Dat zijn niet twee dopen, in de Geest en in het vuur. Zo werd mij dat vroeger verteld Maar doordat het lidwoord ontbreekt voor vuur kun je zien dat het één geheel is. Je kunt bijna zeggen, dopen in het vuur van de geest. Grappig genoeg is het dan niet het beeld van water, maar het beeld van vuur waarin je gedompeld wordt. Je wordt gedompeld in de Heilige Geest en daardoor gevuld met het vuur van de geest. Johannes kondigde aan dat Gods volk gedoopt zou worden in de Heilige Geest. En dat zou gebeuren door de Messias. Dat louterende, enthousiasmerende vuur van de geest zou over hen komen. En hier in Handelingen 1, wat we gelezen hebben, daar kondigt de Heer Jezus dat zelf ook nog eens aan. Hij citeert die woorden van Johannes de Doper en vertelt ze dat dat nu spoedig zou gebeuren. Hij kondigde dat aan en nadat de Heer Jezus ten hemel was gevaren, hebben ze nog 10 dagen moeten wachten van hemelvaartsdag tot eerste Pinksterdag, zoals wij het zouden zeggen. En toen is dat ook inderdaad gebeurd. En het was de Heer Jezus die dat deed, vanuit de hemel. Hij zond, zoals hij dat in Johannes 14 tot 16 uitlegt, hij zond de Heilige Geest van de hemel op aarde. Allereerst op die 120 die in de opperzaal bij elkaar waren en die werden gedoopt in de geest. En dat had een geweldig effect, daar komen we zo wel over te spreken. Maar laten we eerst eens even kijken wat het Nieuwe Testament überhaupt over die doop in de geest vertelt. Dus eerst Johannes de Doper, dan de Heer Jezus zelf en dan Petrus. Als hij in het huis van Cornelius is geweest, in Handelingen 10, dan brengt hij verslag uit in Handelingen 11 aan de broeders. En dan vertelt hij dat toen hij dat meemaakte in het huis van Cornelius, hij predikte daar het woord. En ineens viel de Heilige Geest op die mensen. Dan vertelt hij dat hij daar herinnerd werd aan wat er gebeurd was met hen zelf in Handelingen 2. Hij realiseerde zich, dit is hetzelfde gebeuren. In hoofdstuk 11, vers 16. Ik herinnerde mij het woord des Heren toen hij zei, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? Dus hij excuseert zich, want men keek daar wel een beetje vreemd tegenaan, dat hij het huis van een heiden was binnengegaan en dit allemaal had gedaan. Maar hij zegt, wie was ik? Ik heb ze eenvoudig de boodschap verteld. Nadat ik dat visioen had gehad, anders was ik daar niet eens over de drempel gegaan. Dat vertelt hij ook allemaal hier. Maar ik ben naar binnen gegaan en wat kon ik anders doen dan ze de boodschap brengen? En toen ik dat deed, ja, toen heeft de Heere God het overgenomen. Want ik was nog niet klaar of de Heilige Geest viel op die mensen. Nou geef ik u alvast te overdenken. Hoe merk je dat eigenlijk of de Heilige Geest op mensen valt? Die moet u even in een hoekje van uw hoofd wegstoppen. En terwijl u met de rest van uw hoofd luistert naar mij, moet u dat kleine hoekje de opdracht geven om daar eens over na te denken. Hoe zie je dat als de Heilige Geest op mensen valt? Hoe zag je het aan die 120 dat de Heilige Geest op hen gevallen was? Of ik zal nu een ander mooi voorbeeld geven. En dat is bij Filippus in Samaria. Hij verkondigt het evangelie. Dat gaat met wonderen en tekenen gepaard. Velen komen tot geloof en hij doopt ze in water. Maar eerst moeten Petrus en Johannes komen om het werk af te ronden. Want dat moest in eenheid met de gemeente in Jeruzalem gebeuren. Dus Petrus en Johannes komen, die leggen de mensen de hand op. En dan staat er, ze ontvingen de Heilige Geest. Dat staat er heel nuchter. Maar zo nuchter was het niet, want Simon de tovenaar stond erbij. Die was sowieso al erg onder de indruk van de wonderen en de tekenen die hij had gezien. En u moet zich dat even levendig voorstellen. Petrus en Johannes leggen al die mensen, die staan er op een rijtje, allemaal de hand op. En Simon de tovenaar die staat erbij en die zegt, wauw, dat is wat, dat wil ik ook kunnen. Nou, als u daar dus denkt dat die mensen er allemaal heel braaf stonden en dat hun een voor een de handen opgelegd werd en dat er niks van hen te zien was, dan is absoluut niet te verklaren dat Simon de tovenaar, die zulke geweldige krachten, wonderen en tekenen zelf kon verrichten, vraag niet uit welke bron, maar dat kon die, dat die daarvan zo onder de indruk zou zijn geweest. Dus u geeft een ander hoekje van uw brein, andere opdracht, en dat is, hoe is dat te verklaren? Wat gebeurde er met die mensen in Samaria die de Heilige Geest ontvingen? Soms staat erbij wat er gebeurde, heel vaak staat het er niet bij. Maar dan gebeurde er toch wat, zoals je kan zien daar in Samaria. Goed, dat is de beschrijving van Petrus. Petrus realiseert zich in Handelingen 16, wat daar in het huis van Cornelius gebeurde, is precies hetzelfde wat wij ervaren hebben in Handelingen 2, toen wij daar in die opperzaal bij elkaar waren. Ineens was het er, soeverein, er gebeurde niks, niemand legde onze handen op trouwens, net als bij het huis van Cornelius, en daar bij ons gebeurde het ook, en er gebeurde precies hetzelfde. Oké, de vierde getuige en de laatste is Paulus. Paulus schrijft er eenmaal over, had ik ook kunnen lezen, uit 1 Korinthe 12. En dat is een bijzondere schriftplaats, waar nogal veel uitleggingen van bestaan. 1 Korinthe 12 vers 13. Door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, men heeft ons van één geest te drinken gegeven. Anders verstaan we ook mensen niet meer wat drenken betekent. We zijn niet doordrenkt, maar het betekent eenvoudig, ons is van één geest te drinken gegeven. Het is weer een ander beeld met water. Je kunt de geest drinken. Maar het eerste is, door één geest staat, en dan moet u maar even maar aannemen dat daar ook letterlijk staat in één geest. En ik zie eigenlijk niet waarom je dat zo niet zou kunnen vertalen. Wij zijn allemaal in één geest gedoopt, ondergedompeld in dezelfde geest. Moet je voorstellen wat dat betekent. Mannen, vrouwen, slaven en meesters, Grieken, Joden, barbaren, allerlei mensen van heel verschillende komaf. Die allemaal op dezelfde manier in dezelfde geest ondergedompeld werden. En bij allemaal had dat hetzelfde effect. Maar bovendien verbindt Petrus Paulus er nog iets anders aan, wat je elders niet vindt. Hij zegt, daardoor zijn wij ook één lichaam geworden. Of gevoegd bij het ene lichaam. Wij zijn als het ware door die doop in de geest samengesmeed tot één lichaam. Nou, dat is heel bijzonder. Waarom zijn er zoveel misverstanden over deze tekst? In de eerste plaats, onze lieve baptistische vrienden, en misschien geldt dat voor jullie ook wel, ik weet het niet. Die geloven dat het hier helemaal niet gaat over de geestesdoop, maar over de waterdoop. Ja, maar er staat toch heel gewoon, maar dat door één geest, dat brengt je een beetje op het verkeerde been. Daar moet u dat maar op mijn gezag aannemen, tenzij dat u een Grieks Nieuw Testament bij u hebt. Maar hier staat gewoon exact dezelfde uitdrukking als die we vonden in die andere plaatsen. Gedoopt in de ene geest en daardoor zijn we samen één lichaam. En baptisten ontlenen daaraan de gedachte dat je door de waterdoop lid wordt van de gemeente. Daarom heetten ze vroeger ook gemeente van gedoopte christenen. Maar dat gaat hier niet over de waterdoop, het gaat hier over de geestesdoop. Ook kun je de uitleg tegenkomen dat dit vers alleen maar slaat op Handelingen 2. Namelijk toen het lichaam ontstond. Alsof de geestesdoop maar één keer plaatsvond in Handelingen 2. Maar in Handelingen 11 zie je al dat Petrus zegt wat met Cornelius gebeurde, was precies hetzelfde als het met ons gebeurde. En bovendien hier in 1 Korinthe 12 gaat het over wij. Dus jullie ook, Corinthiërs. Jullie hebben allemaal, toen je tot geloof kwam, ook die geestesdoop ontvangen. En daardoor weten jullie zeker dat jullie horen bij het ene lichaam. Als je hen zou gevraagd hebben, hoe weten jullie nou dat je één lichaam zijn, dan hadden ze kunnen antwoorden omdat we allemaal dezelfde geestesdoop hebben ontvangen. Door die ene geest zijn we gevoegd bij het ene lichaam. De doop met de Heilige Geest wordt dus elke keer weer herhaald. Elke keer als mensen tot geloof komen. Je vindt in het boek Handelingen 6 voorbeelden daarvan. Sommigen zeggen ook, dat ligt een beetje aan de Bijbelhandschriften, ook nog de kameling uit Ethiopië, maar laten we die nou maar voor het gemak erbuiten laten. Maar dan heb je dus eerst de 120 die in die opperzaal bij elkaar waren, Handelingen 2. Aan het einde van die dag bestaat de gemeente al uit 3120. Over gemeentegroei gesproken, dat is een grandioos resultaat. Maar dat is niet elke dag zo gebeurd, maar het is wel een fantastisch begin. Dus de tweede groep, dat zijn die 3000. De derde groep, daar hadden we het over, dat zijn de Samaritanen geweest. De vierde was geen geroep, dat was Saulus van Tarsus. Toen Ananias bij hem kwam om de handen opleggen, gaf hij hem de opdracht toen hij weer genezen was, ziende was geworden. Ga heen en laat je dopen en je zonden afwassen en word vervuld met de Heilige Geest. De vijfde was Cornelius en de zijnen. En de zesde, dat waren die ongeveer 12 discipelen in Efeze, in Handelingen 19. Waar Paulus op bezoek komt, en dat is ook weer interessant. Paulus spreekt met die mensen en hij merkt dat zijn gelovige mensen. Ze weten nog niet zoveel, want ze hebben niet zoveel meer gehoord dan Johannes de Doper had verkondigd. Maar het zijn heel duidelijk gelovige mensen. Ze kennen de Heer Jezus voor zover ze van hem gehoord hebben, voor zover Johannes de Doper van hem wist. Maar het zijn heel duidelijk gelovige mensen. Maar hij praat met ze en hij denkt bij zichzelf, die mensen die missen iets. Ik zou zelf vragen, heb je dat ook wel eens een keer als je met gelovigen praat? Je weet zeker ze gaan naar de hemel, je weet zeker dat ze in de Heer Jezus geloven. Je weet zeker dat ze behouden zijn en toch je mist iets. Daar ben ik nou benieuwd naar. Hebt u wel eens die vraag aan iemand gesteld? Zeg, mag ik je eens vragen, heb je eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen je gedoopt werd? Dat is een leuke vraag. Heeft iemand u wel eens die vraag gesteld? Hebt u wel eens aan een ander die vraag gesteld? Of kennen wij sowieso het verschil niet? Kent u het verschil tussen een wedergeboren iemand die de Heilige Geest ontvangen heeft en een wedergeboren iemand die niet de Heilige Geest ontvangen heeft? Met andere woorden, zou het kunnen voorkomen dat u ook wel eens aan iemand vraagt, joh, daar ontbreekt jou wat. Het klinkt allemaal zo nuchter, zo zakelijk. Het is zo weinig vuur. Ben je wel gedoopt in het vuur? Het klinkt allemaal zo niet vleeselijk, maar toch, er is zo weinig te zien van de kracht van de geest. Ben je wel gedoopt in de geest? Nou moet ik daarbij vertellen, hier hebben we een beetje een terminologisch probleem. U weet wat er gebeurde met die mensen. Paulus heeft voor ze gebeden, heeft ze de handen opgelegd. Toen hebben ze alsnog de Heilige Geest ontvangen. En er staat ook meteen weer bij die effecten waar we het straks verder over gaan hebben. Waardoor je meteen het verschil ziet. Dat was de reden ook waarom Simon de Tovenaar wauw zei. Weet u nog? Dat was dat kleine hoekje van uw hersenen dat daar nog steeds over aan het puzzelen is. Dus toen kwam dat ook over die 12 mensen. Dat is een geweldig gebeuren. Nou is het probleem dit. Sorry dat ik af en toe bepaalde geloofsgemeenschappen noem, maar ik heb er allemaal vrienden in en dat zijn allemaal lieve schatten, dus daar gaat het helemaal niet om. Maar die Pinkstermensen hebben vanaf 1906 de idee ontwikkeld van een second blessing. Je bent wederom geboren, maar dat wil nog niet zeggen dat je de Heilige Geest hebt. Je hebt daarna nog iets nieuws nodig. Onder handoplegging onderga je dan de doop met de Heilige Geest. Mijn goede vriend Jan Zijlstra is daar een hartelijk voorbeeld van, maar hij is dan ook een echte ouderwetse Pinksterbroeder. Verder niets kwaads van hem gesproken, ik bedoel dat ook helemaal niet denigrerend. Ik stel alleen het feit vast. En andere mensen zeggen, en daar hoor ik bij, en daar hoort bijvoorbeeld ook bij de Vineyard-gemeenten, die zichzelf aanduiden als de third wave, de derde golf. Je had eerst de Pinkstergolf, toen de charismatische golf, en zij zijn dan de derde golf. Ik weet niet, ben de tel kwijt. Ik weet niet wat voor golf ik ben. Weet u wat voor golf jullie zijn? Of hebben jullie er nog niet gegolfd? Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, die hebben gezegd, en daar ben ik het helemaal mee eens. Die hebben gezegd, luister, op het moment dat iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Punt, dat is heel duidelijk. De drie schriftplaatsen, Efeze 1 vers 13. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Punt 2, Romeinen 8 vers 9. Als iemand de geest van Christus niet heeft, dan behoort hij hem niet toe. Behoort u de Heer Jezus toe, dan hebt u ook de geest van Christus ontvangen. En de derde plaats, dat is die we net bekeken hebben in 1 Korinthe 12 vers 13. Behoort u bij het lichaam van Christus, dan bent u ook gedoopt in de Heilige Geest. Oké, maar als het waar is dat iemand op het moment dat hij tot geloof komt, die doop met de Heilige Geest heeft ontvangen. Hè? Sommigen van jullie zijn nou zeer gerustgesteld. Die denken, dus we hoeven geen extra poespas te ondergaan. We hebben het al. Alleen het probleem is wel dat ik dan bij u zou kunnen komen en zeggen, ja, maar ik weet niet wat er aan jou ontbreekt, maar weet je het wel zeker eigenlijk? Hoe weet jij dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Ja, staat in de Bijbel. Oh ja, oké. Is dat alles wat je ervan kan vertellen? Vertel dan eens iets over de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Laten we het een beetje ruim nemen, iets van de laatste week of zo. Wat kun je erover vertellen? Ik bedoel, anders is het toch pure theorie. Dan weten we uit de Bijbel, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar voor de rest merken we er eigenlijk niet zoveel van. Wel iets, maar toch eigenlijk niet zo erg veel. En dat is punt 1. Maar punt 2, wat gebeurt er dan als in Pinkstergemeente mensen inderdaad handoplegging ontvangen? Want je kunt wel zeggen, ze hebben een verkeerde theorie. Maar als daar mensen, en ik heb dat vele malen intussen zelf meegemaakt, als mensen daar de hand op gelegd krijgen, gaan ze in tongen spreken, ze gaan profiteren. Er gebeuren allerlei wonderwerken. Maar dat is verwarrend. We zijn er helemaal van overtuigd. Als iemand tot geloof komt, heeft hij de Heilige Geest ontvangen, er is geen twijfel over. Maar wat gebeurt er dan als die mensen de hand opgelegd krijgen en er gebeuren allerlei wonderbaarlijke dingen met ze? En ik heb een aantal conferenties per jaar waar dat soort dingen tegenwoordig gebeuren. En dat zijn vaak mensen uit heel traditionele milieus die zelf niet weten wat ze overkomt. Maar die zich dan pas realiseren doordat ze het ontvangen, dat ze al die tijd iets gemist hebben. Dus hebben die Pinkster mensen dan toch gelijk. Nou, ik heb verschillende boeken gelezen waar ze daarover dat allemaal uiteenzetten. En al die boeken hebben deze teneur. Luister, het kan niet schelen hoe je het noemt. De Pinkster mensen noemen dat de doop met de Heilige Geest. Anderen zeggen, nee, die heb je al lang gehad. Dit is de vervulling met de Heilige Geest. It doesn't matter how you call it, make sure you get it. Dat is de teneur. Even voor degenen die geen Frans in hun pakket hebben gehad. Het doet er niet toe hoe je het noemt, als je er maar voor zorgt dat je het krijgt. De doop met de Heilige Geest ontvang je maar één keer in je leven. En ik geloof, dat heb ik u uiteengezet, dat als u een kind van God bent, als u lid bent van het lichaam van Christus, dan hebt u die allemaal ontvangen. Maar wat die Pinksterbroeders de doop met de Heilige Geest noemen, dat noem ik de vervulling met de Heilige Geest. En het maakt niet uit hoe je het noemt. Daar kun je over twisten, maar wat heeft dat voor zin? Als je het maar krijgt. En dat is het grote punt, daar hebben we het de vorige keer ook wel een beetje over gehad. Toen ik dat vergeleken, weet u wel, met water en wind en vuur en olie en wijn, daar kun je allemaal een heel klein beetje van hebben. Je kunt er ook een heleboel van hebben. En dan gaan we in de richting van de vervulling met de Heilige Geest. Heel veel gelovigen hebben nog nooit echt die vervulling met de Heilige Geest meegemaakt. Is handoplegging daarbij nodig? Nee, kan ook zonder. De 120 kregen geen handoplegging. Bij de 3000 lezen we niet van handoplegging. Kan wel gebeurd zijn, maar het is een beetje veel. Misschien dat het daar ook niet nodig was. Bij Cornelius lezen we niet van handoplegging. Mag het wel? Ja, het mag wel. Bij de Samaritanen gebeurde het wel met handoplegging. Bij Saulus gebeurde het met handoplegging. Bij de 12 in Efes gebeurde het met handoplegging. Dus het kan geen kwaad. Je kunt het zo krijgen. Ik heb het zonder handoplegging gekregen. Anderen hebben het met handoplegging gekregen. Het is een hulpmiddel. Het is geen absoluut noodzakelijk middel. Maar het is als je het maar krijgt. Dus het eerste zei ik, het kan niet schelen hoe het heet als je het maar krijgt. Het tweede is, het kan niet schelen hoe je het krijgt als je het maar krijgt. Dan wil u weten, maar wat krijg ik dan precies? Nou, dat komt zo, zal ik u vertellen. Maar wat je in elk geval ziet in handelingen is dat je elke keer deze voorbeelden vindt. Mensen gaan profiteren. En mensen gaan in tongen spreken. En dat is toch wel frappant. Pas geleden heb ik zo'n conferentie meegemaakt. Dat was, ik zal maar niet vertellen waar het was. Maar niet waar jij was. Dat was een oude broeder uit de geloofsgemeenschap waar ik zelf vandaan kom. Ik kan langzamerhand wel zeggen dat het een oude broeder is. Als je boven de 70 bent, dan mag dat wel, hè. Een man die er zich zo naar uitgestrakt had, zo naar verlangd had. En voor het eerst naar voren komt en de handen opgelegd krijgt, dat heeft mij ook erg ontroerd. Hij beefde over zijn hele lichaam. De tranen stromend over zijn gezicht. Zo'n vreugde. En die dan voor het eerst in tongen gaat spreken. Het was voor mij een heel ontroerende ervaring. Het laat ook zien, iedereen kan het krijgen. De grootste barrières nemen we mee omdat we het niet weten wat het is en we kennen het niet en we herkennen en we snappen het niet. Mensen zeggen, moet ik dan onzin gaan praten? Ja, een taal die je niet verstaat klinkt altijd als onzin in je oren. Dus als je het zo wil zeggen, ja, moet onzin gaan praten, ja. Want het is een taal die je niet kent. Bid maar dat je het mag uitleggen, staat er in 1 Korinthe 14. Maar als je het niet uit, maar als je het niet kent, dan is het, dan klinkt het voor jezelf als onzin, ja. Maar het is maar, het is maar één van de kentekenen. Profeteren is een ander. Profeteren kan is in ieder geval spreken tot stichting, vermaning en vertroosting, zegt 1 Korinthe 14. Maar dat is meer de uitwerking, dat is geen definitie. De definitie is woorden spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Woorden die door de Heilige Geest rechtstreeks in je hart gewerkt worden. Woorden die kunnen dienen tot bemoediging van anderen. Maar soms krijg je de indruk al in het Oude Testament dat profeteren ook betekent op een bijzonder enthousiaste, extatische wijze God groot maken. Zo begrijp ik 1 Korinthe 14, als alle profeteren. Dat betekent niet dat ze allemaal door elkaar woorden van stichting, vermaning en vertroosting staan te roepen. Want op die manier wordt niemand gesticht, vermaand en vertroost. Maar ze zijn allemaal aan het profeteren. Daar is een beslag van de Heilige Geest op die zaal. En ook staat erbij, er komt een vreemde binnen. Die vreemde die kan twee reacties hebben. Hij kan zeggen, nou, ze zijn allemaal dronken. Zoals dat in Handelingen 2 gebeurde. Maar het kan ook zijn dat de Heilige Geest hem aanraakt. En dat hij op zijn aangezicht valt en zegt, God is hier. God is hier. Doordat hij onder het beslag komt van die bijzondere aanwezigheid en werking van de Heilige Geest. En dat is wel heel bijzonder. Nou moet u niet denken dat het ook weer iets zo bijzonder is. Misschien dat u zegt, nou, ik weet niet of ik ooit geprofeteerd heb. Ik weet wel zeker dat ik nooit in tongen heb gesproken. Dus is die vervulling met de Heilige Geest dan ook nog aan andere dingen te herkennen? Dan zeg ik, ja, gelukkig wel, gelukkig wel. Dus maak u nou niet direct zorgen. Ik zal u een aantal dingen noemen waaraan je het kan herkennen. Of iemand vervuld is met de Heilige Geest. Want het is wel een opdracht, daar kun je niet omheen. Efeze 5 vers 18, dat is een bevel. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, strek je daarnaar uit, doe er wat aan. Doe er wat voor. Laat je desnoods de handen opleggen, maar ook zonder dat strek je er naar uit. Nou, dan is het handig als je weet waaraan je het kan herkennen. Want dat is echt niet alleen maar aan tongentaal. Dat is eigenlijk, voor mij staat dat tamelijk onderaan. Er is vaak veel te eenzijdig en enorme nadruk opgelegd, alsof dat nou het een en het ander en het belangrijkste is. Nee, het eerste, dat is echt, vind ik, voor mij het belangrijkste. Het eerste is echte gehoorzaamheid en toewijding aan de Heer Jezus. Echt discipelschap. Daar zie je het eerst aan. Het voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Hij is op het moment dat hij gedoopt is in water, ook gedoopt in de Heilige Geest. Gezalfd met de Heilige Geest. Verzegeld met de Geest, hoe je het noemen wil. In ieder geval, hij is vol van de Geest. En dan staat er, nadat dat in Lucas 3 beschreven is, onmiddellijk in Lucas 4 vers 1, dat hij geleid werd door de Heilige Geest naar de woestijn. Hij moest daar die grote eerste test ondergaan. En dat is geconfronteerd te worden met de duivel. En als hij voor die test slaagt, dan staat er in vers 14 van Lucas 4 dat hij uit de woestijn tevoorschijn komt en in die kracht van diezelfde Geest nu aan het werk gaat. Hij heeft de duivel een eerste dreun verkocht. En in de kracht van de Geest gaat hij nu demonen bevrijden, gaat hij zieken genezen en het evangelie verkondigen. In Marcus is het nog sterker. In Marcus lijkt het wel alsof de hele taak van de Heer Jezus uit deze twee dingen bestaat. Het evangelie van het koninkrijk verkondigen en demonen uitdrijven. Dat moet u eens lezen. Dat is heel frappant. Als hij discipelen zoekt, dan gaat het om deze twee criteria. Ze moeten het evangelie gaan verkondigen en ze moeten demonen uitdrijven. Als hij ze gevonden heeft, dan stuurt hij ze erop uit en dan zegt, jullie moeten het evangelie gaan verkondigen en demonen gaan uitdrijven. Demonen uitdrijven hoort dus blijkbaar bij de core business van een christen. Wauw, hoeveel hebben u de laatste weken uitgedreven? Misschien denkt u dat ze, u komt ze nooit tegen, denkt u. Ja, u komt ze nooit tegen. Ik las ergens dat 80% van de christenen demonische invloed in hun leven hebben. Nou, dit is zo'n fantastische gemeente, bij jullie is het maar 40%. Maar dan toch is dat nog heel wat werk om te doen. Een van de redenen waarom we ze zo weinig tegenkomen, is misschien wel omdat er zo weinig van mij, laat ik maar even bij mezelf blijven, van mij uitgaat. Als de Heer Jezus de synagoge binnenkomt in Marcus 1, dan is er een man met een onreine geest. Nou, als je het verhaal zo ziet, hij zit in de synagoge, gewoon keurig op zijn stoel. Die man wist misschien niet eens dat hij een onreine geest in zich had. En niemand in de synagoge wist dat. Maar toen Jezus in de buurt kwam, toen begon die onreine geest pas op te spelen. Toen maakte hij zich bekend. Die man schrok zelf misschien het meeste dat de demon door zijn mond heen begint te spreken tegen Jezus. Als wij vol waren van de Heilige Geest, zouden de demonen zich wel gaan manifesteren hoor. Ook binnen de gemeente. En dan zou je pas zien hoeveel werk er te doen is. Dan zou je pas zien hoeveel er te doen is. De Heer Jezus heeft die geweldige confrontatie met de duivel aangegaan. In gehoorzaamheid en toewijding. Hij wordt geleid door de geest. In Romeinen 8 vers 14 staat, alle die geleid worden door de geest, dat zijn zonen van God. Niet alleen maar die de geest hebben, wat heb je daaraan? Wat heb je eraan of je hem hebt? Als je hem hebt en hij werkt niet. Werken betekent geleid worden door de geest. Dat wil zeggen, je hele leven staat onder beslag van de geest. Hij neemt de beslissingen voor jou, als het ware. Hij stuurt jou. Hij wijst jou de weg. Dat wil niet zeggen dat je zelf geen verantwoordelijkheid meer hebt. En dat je zelf niet na hoeft te denken over je beslissingen. Alsof je als een marionet geleid werd. Natuurlijk niet. Je bent en blijft ten volle verantwoordelijk voor al je beslissingen. Maar je bent ook verantwoordelijk om ze te doen onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest. En mensen die echt vervuld zijn met de Geest, daar zie je dat vaak het eerste aan. Aan hun gehoorzaamheid en toewijding. Net als de Heer Jezus zelf in zijn hele weg toegewijd was aan zijn Vader. Het tweede punt is, ik meen dat ik het daar de vorige keer over gehad heb, toen we over de zalving hadden. Toen heb ik u ernstig de vraag gesteld of u al wist wat uw bediening was. Je ziet dat meermalen. De Heilige Geest is de kracht, is de motor voor je bediening. Als je niet weet wat je bediening is, waarom zou God je dan de kracht van de Heilige Geest schenken? Want het is als een, dat is de vergelijking die ik maakte, dat is als een tank met benzine, maar je weet niet waarvoor je moet gebruiken. Omgekeerd, stel je voor dat je een bediening hebt en je kent de tank niet, je kent de krachtbron niet. En je moet dat op eigen kracht doen. Je bent oudste van de gemeente en je doet dat naar je eigen natuurlijke inzichten. En niet onder invloed van de zalving van de geest. Al die dingen meer. Zonder de vervulling met de geest, dan loop je je uit je sloffen. Maar als je de kracht van de geest zou kennen, zou het allemaal veel gemakkelijker gaan. Dan zouden je eigen natuurlijke bekwaamheden als het ware ingepakt worden, op een hoger plan gebracht worden door wat de geest door je heen wil doen. Voor elke bediening in de gemeente mag je heel concreet gaan bidden om de vervulling met de Heilige Geest. En derde punt, een van de mooiste plaatsen in de evangelie over de vervulling met de Heilige Geest is Johannes 7 vers 38. Waar de Heer Jezus zegt op de laatste dag van het loofhuttenfeest, dat hebben we weer net achter de rug, uitroept over het tempelplein tijdens de ceremonie van het water scheppen, dat alweer een gebed is voor nieuwe regen, voor een nieuwe oogst. Tijdens die ceremonie roept de Heer Jezus uit, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zegt Johannes erbij in vers 39, dit nu zei hij van de Heilige Geest die zou komen. Want de geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar toen Jezus verheerlijkt was aan Gods rechterhand, toen kon de Heilige Geest komen. En die Heilige Geest werd een kracht in de gelovigen. Maar de Heer Jezus zegt dat zo. Dan komt er een stroom van levend water uit jou. Dat gaat nog net een stap verder dan vervulling. Je kunt een beker volmaken, maar als je het blijft gieten, gaat die overlopen. Hier gaan gelovigen overlopen. Zoveel van de geest is in hen. En dat overlopen, dat gebeurt niet uit hun rug of uit hun voeten of uit hun hoofd, maar uit hun buik. Wat in de Bijbel de plaats is van de ingewanden, de plaats van de erbarming, van de ontferming. Dat is heel bijzonder. Je gaat dan vanuit die kracht van Gods geest leren wat bewogenheid is. Mensen die van nature nogal op zichzelf ingesteld zijn, die egocentrisch van aard zijn, dat is nog niet egoïstisch, dat gaat dan weer een stap verder. Maar echt met zichzelf bezig zijn, raken door de kracht van de Heilige Geest gericht op anderen. Een tijd geleden bij een conferentie was er iemand die erg klaagde over allerlei problemen, lichamelijk en psychisch in haar leven. En ik kreeg het ingegeven om tegen haar te zeggen, jij gaat straks meebidden voor de zieken. Toen keek ik even heel verschrikt. Maar later zag ik dat ze helemaal glom. Ze was helemaal afgebracht van haar eigen problemen. En ze was gericht op die ander. En ze vond het geweldig om voor mensen te bidden en te zien dat het nog hielp ook. Heel veel mensen zouden genezen als de volheid van de Heilige Geest stromen van water uit hun binnenste deed voortkomen, uit hun buik deed voortkomen, naar anderen toe. Ze zouden al half genezen zijn als ze minder met hun eigen problemen bezig waren en meer met de problemen van anderen. Dat is een van die wonderbaarlijke uitwerkingen van de Heilige Geest. Ten vierde, als je kijkt naar Efeze 5, dat is natuurlijk een heel bijzondere plaats. Waarvoor heb je die vervulling nodig in Efeze 5? Nou, ik zou zeggen om twee redenen. In de eerste plaats om iets wat er vlak voor staat en dan om iets wat er vlak achter staat. Wat er vlak voor staat is dit. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. Dat heeft een beetje te maken met het eerste punt wat ik noemde. Verstaan wat de wil van de Heer is. Daarvoor heb je de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Als jij er moeite mee hebt om te zeggen, ja, ik weet niet wat de wil van de Heer is. Wat moet ik nou toch doen? Het kan zijn dat je een heel nauw geweten hebt, dat je een beetje al te serieus bent, dat kan zijn. Het kan ook zijn dat je te weinig geoefend bent om te luisteren naar de stem van de Heer. Te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt gewoon in het boek Handelingen. De Geest zei tegen Filippus, ga uit Samaria en ga naar die woeste weg, daar bij Gaza. En hij doet het gewoon. De Geest zegt tegen Filippus, tegen Petrus, nadat hij het visioen had gezegd, ga naar beneden, staan een paar mannen te wachten, ga met ze mee. Leiding van de Heilige Geest wordt dan zo concreet, dat de Geest tegen je spreekt en je handelt naar die Geest. Dat is heel bijzonder. Maar wat erop volgt, dat is eigenlijk de directe aanleiding. Bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Nou, wat is nou de overeenkomst, heb ik u de vorige keer gezegd, tussen wijn en de Geest? Van beide kun je beneveld raken, hoe gek het ook klinkt. Word niet bedwelmd door de wijn, word bedwelmd door de Geest. Word overweldigd door de Geest. En wat gaat er dan gebeuren? Gaat aanbidden. Want zo moet je het eigenlijk lezen. Sprekende, zoals de Statenvertaling het heeft, onder elkaar in psalmen, geestelijke liederen, lofzangen, zingende en jubelende de Heer van harte, dankende te allen tijden. Dat zijn allemaal deelwoorden die afhankelijk zijn van dat gebod. Word vervuld met de Heilige Geest en dan is dit de uitwerking. Zodat je gaat loven, prijzen en aanbidden. Kent u het verschil tussen een paar opwekkingsliederen zingen en loven, prijzen en aanbidden door de kracht van de Heilige Geest? Ja, dat zijn allemaal van die pijnlijke vragen. Ik geef weer een ander stukje in uw hersenen opdracht om dat eens voor uzelf even uit te werken. Wat is het verschil tussen... De gezangleider zegt dat ook op zondagmorgen. Dan gaan we nu een stukje aanbidding doen. Alleen al de uitdrukking. Of een blokje aanbidding, zeggen ze dat bij jullie ook. Een blokje aanbidding. Nou, wat betekent dat? We wikkelen gewoon achter elkaar een aantal opwekkingsliedjes af. Ik zeg het dan maar even een beetje zwart-wit. Maar dan begrijpen we het tenminste. Iedereen kan opwekkingsliedje zingen. Al ben je volstrekt ongelovige als je de melodie kent. Ik zie dat altijd bij koninklijke begrafenissen. Al die heidenen in de Delftse kerk, die zingen allemaal met enthousiasme A toi la gloire. Want die melodie kent iedereen wel. Ja. Het offer van de goddeloze is de Heer een gruwel, zegt het spreukenboek. Maar wij als gelovigen ook, dus hebben we geen kunst om al die liedjes mee te zingen. Maar wat hier staat is, wordt vervuld met de Heilige Geest. Ga spreken, danken, loven, prijzen in de Heilige Geest. Misschien moet je die lied. Ik denk als daar staat zingt geestelijke liederen. Dat betekent niet dat ze allemaal een bundel geestelijke liederen bij zich hadden. Waar iemand een nummer uit opgaf. Dit zijn liederen die door de Heilige Geest worden ingegeven op dat moment. Oh. Ze hadden maar geen boekjes. Geestelijke liederen. Hetzelfde woord dat je in 1 Korinthe 14 vindt. Over de geestelijke uitingen. De pneumatica. Het zijn liederen die op dat moment vanuit de volheid van de Geest gewerkt worden. Door iemand of door meerdere tegelijk. En men neemt dat over. In de zwarte kerken van Amerika, daar zijn ze daar heel goed in sommige van die kerken. Daar worden liederen nieuw geboren. Net als vroeger dat gebeurde in de slaventijd. Die Negro spirituals die zo spontaan geboren werden. En door iedereen in een mum van tijd werden overgenomen. Nou, je kan zeggen, die mensen hebben daar een bijzondere aanleg voor. Maar het is ook wat de Heilige Geest wil werken in ons. Als je eenmaal het verschil kent tussen het zingen van een aantal liederen. Sorry, ik bedoel het niet denigreren, maar ik hoop dat u mij wil begrijpen. En het aanbidden vanuit de volheid van de Heilige Geest, dat wil je nooit meer anders. Dat is het grote verschil. Danken, zingen, jubelende, als een uiting van de Heilige Geest. Ten vijfde, ik noem zomaar wat punten hoor. Met bidden heb je dat zelfs. Je hebt twee soorten bidden. Dat weten heel veel christenen niet. Je hebt het gewone, natuurlijke bidden. Daar is ook niks mis mee. Als we dat aan tafel doen. Trouwens, echte bidden is meer aanbidden. Hè? Wij bidden, Heere, zegen deze spijs, amen. Maar een Jood bidt, wij zegenen u, Heere God, omdat u ons het eten geeft. Baruchata dona Eloheinu, belga olam, hamotzi, legem min haaretz. Gezegend bent u. Wij zeggen, wilt u het brood zegenen? Hij zegt, gezegend bent u, omdat u ons het brood geeft. Een heel andere instelling. Daar is bidden eigenlijk aanbidden. Elk gebed begint dan met dat Baruchata dona Eloheinu. Begint het dan, gezegend zijt gij, Heere. Elk gebed begint met een lofprijzing. Elk gebed is lofprijzing. Bidden en aanbidden lijkt niet toevallig zoveel op elkaar. Gebed is lofprijzing. We eren degene die geeft. Je hebt een natuurlijk bidden, dat is het indienen van ons verlanglijstje. En dat moet u vooral ook blijven doen elke dag. Al die dingen die we op ons lijstje hebben staan, die we bij de Heere brengen. Maar we lezen ook twee keer in het Nieuwe Testament over een bidden in de geest. In Efeze 5 en de brief van Judas. Er is ook een bidden in de geest, wist u dat? Nou, neem maar weer een ander hoekje in je brein en ga dat maar zitten uitwerken. Wat zou dat nou kunnen zijn? Wanneer is het geen natuurlijk bidden meer, maar bidden in de geest. In de kracht van de Heilige Geest. De schrift zegt, wij zelf weten, we weten niet wat we bidden zullen, staat er in Romeinen 8 vers 26. Maar bidden in de geest, dan weet je het wel. Of beter gezegd, de geest weet het. Hij zelf bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo met zoveel dingen. Profetie. Iedereen kan een stichtelijk woord doorgeven die een beetje wel bespraakt is. En die een beetje zijn Bijbeltje kent. Maar om te weten wat wil de Heere God hier en nu doorgeven aan de gemeente. Het rechtstreeks ontvangen van een hemelse boodschap. Dat is wat 1 Petrus 4 noemt. Als iemand spreekt, laten het zijn als orakels van God. Logia. Uitspraken van God. Maar dat is eigenlijk een beetje te zwak woord. Het zijn rechtstreekse uitspraken, hemelse uitspraken. Het zijn orakels van God. Dat is het wat je in het Latijn een orakel noemt. Een rechtstreeks woord van de Heere God. Dat is profeteren. Profeteren is een woord van de Heere God spreken. Dat je misschien zelf niet eens begrijpt. 1 Petrus 1 schreef over die oud-testamentische profeten. Die moesten allerlei dingen opschrijven. Ze wisten zelf niet eens wat het op doelde. Maar dat was niet omdat die mensen nog in de oude tijd leefden. Profetie betekent dat je tegen mensen dingen zegt waarvan je zelf denkt, wat raar, waarom moet ik dat zeggen? Maar die ander begrijpt het heel goed. Als je eenmaal dat durft, ik kreeg vorige week nog een vermaning van een broeder. Je krijgt heel vaak invallen, maar je durft het niet door te geven. Doe dat nou toch eens een keer. Durf nou toch gewoon eens dat te zeggen. En ik ben ook nog maar een leerling in die dingen. Maar als de Heer wat ingeeft, durf eens te zeggen. Durf eens op je gezicht te gaan. Durf eens jezelf belachelijk te maken, doordat het nergens op slaat. Maar dat lijkt je maar zo. Dat is vaak helemaal niet zo. Je gaat erin oefenen en dan merk je dat de Heer je dingen gaat geven. Als jij maar het lef hebt om ze uit te spreken. Waarmee anderen worden gediend, opgebouwd, versterkt. Woorden die je van de Heer ontvangt. Dat is gewoon profeteren. Getuigen, ik ben de tel helemaal kwijt. Want ik zit hier allemaal op mijn briefje alles in door elkaar te gooien. Dus als u dan maar in uw schriftje de tel een beetje bijhoudt. En anders is het ook niet erg trouwens. Getuigen, wat zei u? 6. Iedereen erover eens? Zeer wel, daarom, dat wist ik al wel. Dat is... Ik ga dus aan het tweede glaasje beginnen. Getuigen. Het is zo bijzonder. Je wordt één keer gedood met de Heilige Geest. Maar de vervulling met de Heilige Geest die kun je elke keer weer opnieuw beleven. In Handelingen 4 vers 8 lees je het van Petrus. Hij staat voor de Sanhedrin. En dan staat hij werd vervuld met de Heilige Geest. Want op dat moment ging het woord van de Heer Jezus waar. als je voor koningen en stadhouders staat, dan zal ik je te binnen brengen wat je moet spreken. Je moet de Heilige Geest altijd je te spreken geven. Je hoeft het niet voor te bereiden. Door de Heilige Geest zal het gebeuren. En dan staat er, Petrus werd gevuld met de Heilige Geest. En hij kon zijn getuigenis spreken. Niet doordat hij zelf zo slim was om geheide antwoorden wist te geven, maar gewoon omdat de Heilige Geest door hem heen sprak. En het maakte indruk op die rechters. En al had het geen indruk gemaakt, hij sprak wat hij moest spreken, omdat hij rechtstreeks het van de Heilige Geest ontving. Dat kan ook negatief zijn. Handelingen 13 moet Paulus een confrontatie aangaan met een valse Joodse profeet, Bar Jezus genaamd, of Elimas. En dan staat er ook van Paulus dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. En dan gaat hij dat woord spreken. En dan gaat hij door de vervulling met de Heilige Geest een onheilsprofetie uitspreken. Dat kan ook gebeuren. Maar het is de vervulling met de Heilige Geest. En prediken in het algemeen. Prediken, hoe zou je kunnen prediken? Toen ik nog niet zoveel van de Heilige Geest wist, heb ik dat altijd begrepen. Ik heb vanaf het begin, voor zover ik me kan herinneren, altijd gebeden om de vervulling met de Heilige Geest. Omdat in het prediken zo'n geweldige verantwoordelijkheid op onze rust. Dat we niet onze eigen gedachten en theorieën staan te verkondigen. Maar het woord van de Heere God. Het woord dat Hij wil dat we zullen spreken. Ziet u, vervulling is heel veel kanten. Tongentaal hoort daar ook bij, maar alle negen geestesgaven. We gaan een andere keer, heel uitvoerig, is dat de volgende keer al, dat geloof ik wel, gaan we het heel uitvoerig hebben over die geestesgaven. Want daar zijn de vreemdste gedachten over. Sommigen zeggen, jongen, dat zou het geweldig zijn als ik een van die negen geestesgaven zou mogen ontvangen. Nou, dat is onzin. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, zijn ze alle negen voor jou. Je hoeft er maar niet te kiezen. Het gaat er niet over gaven zoals een muzikaal gave of wat dan ook. Of een welsprekendheidsgave. Het gaat daar om instrumenten die je nodig hebt in je bediening. Je hebt ze allemaal nodig. Dat is net als een timmerman zou zeggen, jongen, als ik toch ooit maar eens een zaag zou hebben, dan was ik al tevreden. Met één zaag was ik al blij. Want nee, hij kan geen werkstukje maken als je alleen maar een zaag hebt. Je hebt ze allemaal nodig. Als je de vervulling met de geest mag leren kennen, dan ga je ook leren woorden van wijsheid te spreken en woorden van kennis. Geloofswonderwerken, geloofsdaden te verrichten. Dan ontvang je gaven van genezingen voor degene voor wie je bidt. Dan ontvang je wonderwerken van krachten, werkingen van krachten. Dan ontvang je onderscheidingen van geest op het moment dat je het nodig hebt. Door de werking van de Heilige Geest. Dan ga je tongen spreken wanneer het nodig is. Mensen zeggen van, ik kan ogenblikkelijk niet tongen spreken, kijk maar. Daar heb ik altijd een beetje wantrouwen tegen. Dan denk ik, wat is dat dan? Maar als je het nodig hebt, dan geeft de Heer dat. Want Hij geeft het je. Of een uitleg van tongen. Of ik heb ze geloof ik allemaal gehad, zowat. Het zijn allemaal voor ons weggelegd. Wat jammer als we die vervulling met de Heilige Geest dan niet zo geweldig kennen. Weet u wat de belangrijkste redenen zijn dat we het zo weinig ervaren? Dat is in de eerste plaats gewoon onwetendheid. Als je niet weet dat je het kunt krijgen, dan strek je er ook niet naar uit. Als je niet weet wat het is, als je niet weet dat het voor je is weggelegd, ja, waarom zou je dan naar uitstrekken? Je weet het niet. Soms is het ongeloof. Men weet er wel van. Men weet ook dat het bij mensen voorkomt. Maar als men denkt, nou, het zal vast wel niet voor mij zijn. Wie ben ik nou? Heel vaak zit er al gevoelens van afwijzing in. Een laag zelfbeeld. Mensen die denken, dit is voor iedereen, behalve voor mij. We zijn al blij dat ze mogen weten dat ze een kind van God zijn. Soms hebben ze daar al problemen mee. Maar al zijn ze een kind van God, dan hebben ze toch grote moeite om ook al deze zegeningen voor zichzelf aan te nemen. Want ze hebben het gevoel, ja, dat zal vast wel niet voor mij zijn. Dat is leven voor bijzondere mensen. Ze weten zelf niet hoe bijzonder ze zijn. Dat moet je tegen ze zeggen. 10 dagen geleden op een zondagochtend. Dat is een gemeente waar dat altijd gebeurt trouwens. Het is een grote gemeente, maar altijd komen daar mensen na afloop naar je toe om voorbeden te vragen. Dat is heel bijzonder. Dat is gewoon een cultuur. Dat is een goede cultuur. Heel vaak gebeurt er niets. Ze rennen allemaal naar de koffie. Maar dat is een gemeente waar altijd heel rij mensen klaarstaat, want die willen allemaal gebed. En dat zijn ook vaak gemeenten waar de oudsten nablijven om voor mensen te bidden. En ik had er zomaar een paar jonge mensen die allemaal zaten met datzelfde probleem, een laag zelfbeeld. Afwijzing. Ze waren al blij dat ze een kind van God mochten zeggen. Dat ze mochten zeggen dat ze een kind van God waren. Maar al dit soort bijzondere dingen, die zijn niet voor mij. Dat is dus niet alleen maar onwetendheid, dat is ook gewoon afwijzing. Soms gaat het ook geleidelijk over in ongeloof. Ja, klinkt allemaal wel leuk, maar dan ga je zelf wijsmaken dat dat buitennissig gedoe is. En daar hebben wij hier geen behoefte aan. Wij zijn nuchtere Hollanders. Ja, dat is allemaal een slecht gebruikt woord. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, zijn wij in extase, we zijn het voor God. Zijn we nuchter, we zijn het voor jullie. Dus dat is niet mooi, hè? Dat is, je kunt dus nuchter zijn, een echte nuchtere Hollander. En tegelijkertijd leren om in extase voor de Heer te zijn. En de belangrijkste reden waarom u dat niet wil, is omdat u er bang voor bent of omdat u het niet wil. U wil niet of u durft niet. Vaak is het ook een combinatie, is nauwelijks uit elkaar te houden. Een andere blokkade is gewoon zonde. Als er zonde in je leven is, dan is er geen ruimte voor die vervulling met de Heilige Geest. Soms zijn er gewoon dingen die je moet beleiden, of het zijn zondige bindingen die moeten worden verbroken, om tot die ruimte te komen. Soms zitten mensen vol met wrok en bitterheid. En dat zijn er zoveel. Mensen met wrok en bitterheid, die ervaren dat die wrok hun kracht wegzuigt. Ze worden altijd naar beneden gedrukt. Altijd naar beneden gedrukt. De laatste conferentie waar we waren, kreeg ik op de laatste avond zo ineens, kreeg ik dat van boven door. En ik ben nou gelukkig een beetje moediger om te zeggen van hoeveel mensen, wie hier gebruiken er allemaal antidepressiva? Ik weet niet hoe we op die laatste avond waren. Laten we zeggen dat er 500 mensen waren, of 400. Er kwamen er 40 naar voren. En dan weet je nog niet eens of ze allemaal wel gekomen zijn. 10% van alle aanwezigen op een gewone conferentie, 10% gebruikt antidepressiva. En dat is geen verwijt naar die mensen toe. Het is erg genoeg dat ze het moeten nemen. Maar wat verschrikkelijk, ik zou dolgraag willen weten, er zijn daar zoveel tranen bij vergoten toen we voor die mensen gingen bidden. En daar moet je ook heel nuchtere praktische aanwijzingen bij geven hoe ze van die antidepressiva kunnen afkomen. Voorzichtig, 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 niet forceren, niet ineens al die dingen aan de kant schuiven. Maar laat het maar zien of je genezen bent. Als je er geloof in hebt, begin dan maar met afbouwen van die medicamenten. Oh, wat zou dat al geweldige zegen zijn. Misschien zien we nog niet zoveel mensen van kanker genezen en allerlei andere verschrikkelijke ziektes. Maar als christenen alles zouden genezen worden van hun slaapmiddelen en hun antidepressiva. Wat zou dat geweldig zijn. Vervulling met de Heilige Geest wordt soms gewoon door dat soort dingen verhinderd. Als een blokkade zitten die zaken in de weg. Nou ja, dan kunnen er ook nog allerlei vloeken en demonische belastingen zijn die een rol spelen. Ach jongens, er zijn zoveel dingen die een gelovige in de weg kunnen staan. Nou, volgend voorjaar hebben we te Betteld weer een heerlijk Heilige Geest weekend. De laatste keer waren er 1200 mensen. Ik geloof in februari, kijk maar op mijn website, willemoneel.nl staat wel op. Maar er komen ontzettend veel mensen uit traditionele kringen. Die hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Die horen gewoon dit soort onderwijs dat ik nou vanavond geef, maar dan met 3 sprekers. Gewoon dit soort onderwijs. En dan brengen we het ook gewoon in praktijk. Ik zeg, nou kom dan maar mensen. Kom dan maar, gaan we voor jullie bidden dat je mag ontvangen. Dat gaan we nou vanavond niet doen. Ik ben hier niet vrij, ik ben hier als gast. Daar zijn we zelf de baas, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier ben ik gast. Op die weekenden zijn we zelf de baas. Daar nodigen wij mensen uit en dan hebben we ook geen enkele rem. En dan zeggen we, ik bedoel, dan hoeven we met niemand rekening te houden. En dan zeggen we, alsjeblieft mensen, kom naar voren. Ga het ontvangen. Ga het ontvangen. Heerlijk. Kijk naar de laatste conferentie die we gehad hebben. Laatste conferenties. Heel veel van die reacties staan op mijn website. Dat is niet omdat het mij betreft. De meeste van die dingen zijn door andere mensen gedaan. En vaak door anonieme bidders. Ik heb er zelf maar weinig aan toegebracht. Het enige wat ik doe is door die reacties mensen aan te moedigen, kom de volgende keer ook. En maak het eens mee. Want we praten daar niet over de Heilige Geest, we doen het ook. De tijd is voorbij om er alleen maar over te praten. We doen het ook. Oké, ik ga dit eerste gedeelte afronden met een gebed. En ik wil dat heel graag doen voor mensen die een echt verlangen hebben om van die barrières vrij te komen waar we het net over hadden. En ook om die vervulling te ontvangen waar we het net over hadden. Met die bijzondere kentekenen die daarbij horen. Die verschillende manieren waarop die vervulling zich uit. Nou, is het te veel gevraagd als ik zeg, gaat u nou eens staan als u zegt, ja, ik zou ook meer van die vervulling van de Heilige Geest willen ontvangen. Wacht even hier. Het probleem altijd bij zo'n oproep is dat een hoop mensen gaan staan die het eigenlijk niet menen. Maar die willen dat gezeur niet dat hun vrouw laten vragen, waarom ging jij nou niet staan? Of hun man. Je moet gaan staan als je het eerlijk meent. Als je zegt, ik wil daar meer van ontvangen. Als er iemand gaat staan, dan zijn we daar gewoon nog niet aan toe. Goed, is helemaal niet erg. Ik geef onderwijs over deze dingen. En als je er niet aan toe bent, dan moet je er gewoon niet doen. Ik wil niet dat iemand later zegt, dat is allemaal manipulatie. Nee, als je niet wil, blijf je gewoon zitten. Maar als je zegt, ik wil meer daarvan ontvangen. Help me om van barrières bevrijd te worden. Help me, Heer, dat meer die dingen in mijn leven ook zich gaan voordoen. Wat moet het geweldig zijn om zo geleid te worden door de Heilige Geest. Als je dat wil, ga dan nu staan. Gaan we samen bidden voor jullie. Dank u wel, Heer. U bent een wondergoede Heer. Het is uw verlangen om de Heilige Geest te geven aan hen die u daarom bidden. Dat is de belofte van Lucas 11, vers 13. Een vaste en heerlijke belofte. De Vader in de hemel vindt het heerlijk om de Heilige Geest te geven aan hen die hem daarom bidden. En daarom bid ik u, Vader, naar uw belofte, zoals de Heer Jezus het heeft vertolkt, dat de kracht van de Heilige Geest nu in deze ogenblikken neerdaalt op ieder wiens hart daarnaar uitgaat. En ik bid u voor de mensen die zijn blijven zitten, dat ze zich daarover niet generen. Ze hebben het of al ontvangen of ze zijn er gewoon nog niet aan toe. Op wat voor reden dan ook. Heer, zegen ook hen. Maar zegen nu op dit moment iedereen bijzonder. Die meer van de volheid van de Geest in zijn of haar leven wil ervaren. God, ik bid u door uw kracht. Heer Jezus, dat u die barrières wegneemt. Dat mensen toegebracht worden om hun zonde te belijden. Zonde die instaan tussen u en hen. Dat zondige bindingen verbroken worden in de krachtige, machtige naam van de Heer Jezus op dit moment. Dat vervloekingen, demonische bindingen op dit moment verbroken worden in de naam van Jezus. Dat er een stuk vrijheid in levens mag komen. Dank u wel, Heer Jezus. Denkt u vrijheid. Vrijheid van bindingen. En wat het ook mag zijn, dat mensen in de weg zit. Vrij van onwil. Vrij ook van angst. Bevrijding van gevoelens van afwijzing. Bevrijding van stress. Van spanningen. Bevrijding van antidepressiva. Bevrijding van alles, alles, alles. En dat is zoveel. Wat mensen in de weg staat om vrij te zijn in u. Heerlijk vrij en heerlijk ontspannen. Zodat de Geest onbelemmerd door ons heen kan werken. En daar kan doen in onze levens al wat u behaagt. Kom met uw kracht, Heer. Raak mensenlevens aan, raak mensenharten aan. Opdat de volle kracht van uw Geest in onze levens gaat openbaren. En al die dingen mag uitwerken die we besproken hebben. Dat we effectievere volgelingen worden, discipelen. Effectievere aanbidders, effectievere getuigen. Effectievere onze bediening gaan uitoefenen in de kracht die u ter beschikking wil stellen. Dat de geestesgaven zich in onze levens gaan manifesteren. Al die dingen die u ons wilt geven, maar waar we vaak een beetje bang voor zijn. Of die we op een afstand houden. O God, kom met uw kracht en uw genade. En raak mensen aan. In uw wonderbare liefde. In uw wonderbare trouw. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ga zitten en wees gezegend.